Goedemiddag, gemeente. Broeders en zusters, hier thuis en ook of hier in de kerkzaal, ook u die thuis met ons verbonden bent, hartelijk welkom in deze dienst, ook voor de kinderen. De kerkraad heeft verder geen mededelingen dan dat dominee Marcus onze voorganger is vanmiddag en dat we deze dienst willen beginnen met het luisteren naar het lied Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God, vol van majesteit. Kerkenraad wens u een gezegende dienst.
Het is officieel een luisterlied, staat er hier, maar zing het ook gerust mee, want het is ook een loflied en lofzingen. Mogen we met z'n allen doen. En op het moment dat je dit meezingt, dan blijft je ook makkelijker deze week doorzingen. Vooral die mooie laatste zin. Zijn liefde blijft.
We willen deze dienst voortzetten in een moment van stilte, waarin we voor onszelf vragen of de Heer ons wil zegenen in deze dienst. We spreken uit. Onze hulp is van de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en nooit loslaat zijn handen. Dan mag ik u in zijn naam groeten. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest worden u geschonken of vermenigvuldigd in deze dienst. Amen. We zingen uit de psalmen, psalm 8, het eerste, derde en vierde couplet. We gaan ook met elkaar een zegen vragen over deze dienst. En nu al kondig ik aan dat na het gebed de dienst van het offer zal plaatsvinden. Laten we bidden. Almachtige God, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we hier vanmiddag bij elkaar mogen zijn, dat we samen mogen komen rondom uw woord en dat we met elkaar mogen luisteren naar wat u wilt zeggen tegen ons. Wilt u daarvoor de dienst gebruiken, de liederen die we zingen, de woorden die we lezen, de woorden die we horen. Wilt u daar doorheen tot ons spreken, zodat ons hart aangeraakt wordt en dat we verder geholpen worden op de weg die we gaan, onderweg naar u. We danken u dat we mogen bidden of we uw Heilige Geest mogen ontvangen in ons midden om ons wegwijs te maken, ons bij de hand te nemen, om ons te wijzen op de dingen die u voor ons belangrijk vindt en om aan zijn hand of haar hand, zoals sommigen zeggen, te ontdekken wat u ons wilt geven in deze dienst. We danken u dat we daarom mogen bidden en mogen vragen. We willen u bidden dat u ons ruimte geeft om te luisteren, dat u ons hart rustig maakt, ons hoofd helder en dat we klaar zijn om u te ontmoeten in wat u vanmiddag aan ons wilt geven. Dank wel dat we daarom mogen bidden voor ons zoals we hier in de kerk zijn, ook voor degenen die met ons meeluisteren of misschien wel meekijken. Wilt u geven dat ieder op zijn of haar plaats u mag ontmoeten, omdat u niet gebonden bent aan de kerk of aan welke plaats dan ook. U bent overal en u kunt zichzelf overal openbaren. Dank u wel daarvoor. Wilt u uw zegen geven over deze dienst in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we de dienst van het offer hebben en het lied wat erbij hoort. lied wat onder het lied zit wat we net gezongen hebben, Psalm 139.
We lezen vandaag uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Voor de koorleider van David een psalm. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong. Of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel. Meer dan er zand is bij de zee, ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God brengt toch de goddelozen om, weg uit mijn ogen. Jullie die bloed vergieten, ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan. Ze zijn ook mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij op de weg die eeuwig is.
De preek die wij gaan beluisteren met elkaar, is gebaseerd op de tekst die je vindt in 1 Samuel 16 vers 7b. Ik lees het uit deze vertaling, dat is de herziene Statenvertaling. Tweede gedeelte van vers 7. Er staat in deze vertaling, het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Als we daarover nagedacht hebben met elkaar, dan zingen we van gezang 427, het eerste, tweede en vijfde couplet. Het is een bekend gezang. Ik heb het erbij gezet, omdat ik dacht van, als je weet hoezeer je gekend wordt door God, dan weet je ook, moet je ook weten, dat je met alles bij hem terecht kan. Dus vandaar gezang 427. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, 1 Samuel 16 vers 7b. De mens kijkt naar de buitenkant, de Heere kijkt naar het hart. Het zal een bekende tekst zijn voor de meesten van ons. En u zal er vast ook wel eens een preek over gehoord hebben. En het zou, ik zat te denken van tevoren van eigenlijk zou je moeten doen wat je op school ook doet. Hè? Je hangt een groot vel papier op en je maakt een mindmap van wat deze tekst bij ons oproept. Het zou best wel interessant kunnen zijn als iedereen op zou schrijven wat hij het eerste denkt of wat hij er misschien over gehoord heeft. U heeft doorgehad, denk ik, dat ik deze woorden uit het verband haal. Ik ga het niet hebben over David en zijn keuze tot koning. Ik heb het wel over David, maar niet over zijn benoeming of keuze om koning te worden. En dat heb ik een beetje gedaan omdat ik denk dat wat de Heer hier zegt, dat gaat uit boven die situatie die daar plaatsvindt in 1 Samuel. De Heere openbaart iets van zichzelf. Iets dat altijd en overal geldt. Dus ook nu. Het maakt niet uit wat de situatie is. De Heere ziet je hart. In de dingen die je doet. In de dingen die je laat. Als ik het een beetje zou vergelijken met het bedrijfsleven of met de sportwereld. In het bedrijfsleven bepalen de resultaten of het goed gaat of niet. En in de sportwereld is het niet anders. Resultaat, zou je kunnen zeggen, is de invalshoek, de bril, de scopus van of bij de beoordeling. Nou, bij de Heere is de invalshoek, de scopus of de bril, het hart. Je hart is bepalend als het gaat om de vraag of goed is wat je doet of niet goed is. Dat zal u ook eerder gehoord hebben, net als ik. Misschien in wat andere woorden, maar toch. Wat in je hart is, bij wat je doet, bepaalt wat goed of fout is. En misschien heeft u wel gehad dat u, toen u daarover hoorde, dat u dacht, of misschien nu ook wel, dat u dacht van ja, als mijn hart bepalend is, hoe stuur ik dan mijn hart aan? Soms weet ik niet eens waarom ik het een of het ander doe. Laat staan dat ik mijn hart zo kan afstellen dat het goed doet. Nou, dat is best wel ingewikkeld. En Paulus kan het nog ingewikkelder maken. In 1 Korinthe 4 schrijft hij hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, doet er voor mij niet toe. En hoe ik over mezelf oordeel, evenmin. Dus hoe een menselijke instelling, dat mag voor mijn part ook de kerk even zijn, hè, want we zijn toch een organisatie. Hoe een instelling over mij oordeelt, doet er niet toe. Het doet er zelfs niet toe hoe ik over mezelf oordeel. En dan schrijft hij verder, ik ben mezelf weliswaar geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat me niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op met oordelen en wacht de tijd af tot de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat in de harten van mensen omgaat. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. De Heer ziet het hart aan. Dat is niet meer Paulus, hè, dat ben ik. De Heer ziet het hart aan. En bij het oordeel zal aan het licht gebracht worden wat in ons hart is. En we zeiden net al, tenminste dat denk ik, we kunnen ons hart niet aansturen. En volgens Paulus doet ons eigen oordeel over ons hart, doet er niet toe. Wat kun je daar nou mee? Wat kun je daar nou mee doen? Wat kun je daar nou uithalen? Hoe kun je daarmee leven? En toen ik daarover zat na te denken, toen kwam ik uit bij David. Bij die tekst van de Heere kijkt naar het hart. Die tekst wordt uitgesproken als David in de Bijbel ter sprake komt. Tegelijk kun je aan David zien, aan zijn leven, dat het God niet bepaald te doen is om modelgelovigen. Het gaat hem om mensen, echte mensen. Mensen met fouten en gebreken, tekortkomingen en zelfs stommiteiten. Want hoe slim is het je buurvrouw bij je uit te nodigen als jij, zonder dat zij dat weet, door haar in verleiding kan komen overspel te plegen? Hoe slim ben je dan? Dezelfde David is de man over wie Paulus in Handelingen 13 zegt, dat God zegt, in David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die alles zal doen wat ik wil. Terwijl David dingen zal gaan doen waar wij voor gespaard hopen te blijven. Overspel, moord en weet ik wat hij nog meer gedaan heeft. En toch, een man naar Gods hart. Wat maakt nou dat hij een man naar Gods hart is? Hoe kan David een man naar Gods hart zijn als hij zo'n staat van dienst heeft? Nou, ik denk dat Psalm 139 dat laat zien. Waarom hij een man naar Gods hart is. Het is een psalm die voor velen van ons dierbaar is. En dat kan om allerlei redenen zijn. Wij hebben het bijvoorbeeld op de geboortekaartjes van de kinderen geciteerd. En er kunnen nog veel meer dingen zijn waarom die psalm voor jou belangrijk is. Maar je moet natuurlijk niet vergeten wat de kern is. Wat is nou de kern? Wat zegt deze psalm nou als je het in een paar woorden moet samenvatten? Psalm 139. Nou, als ik het zou moeten doen, hè, die samenvatting, dan zou ik zeggen van David zingt over zijn leven met God. Maar dan wel van binnenuit. Hij zingt over zijn leven met God, maar dan wel van binnenuit. Want het maakt niet uit waar hij is, of wat hij doet, of wat er gebeurt. Hij weet dat God erbij is. Zelfs zo dat op de momenten dat hij eigenlijk liever gehad zou hebben dat God er even niet zou zijn, dat hij zelfs op die momenten weet dat God bij hem is. Als je hierover doordenkt, dan kun je je afvragen of dit misschien is wat bedoeld wordt met Gods wil. He, hij heeft een man gevonden naar zijn hart. En dit zien we bij David. Het doen van Gods wil, het zou wel eens kunnen zijn, niet het houden van regels en van wetten, maar dat je met hem leeft. Dat je met hem leeft in alle opzichten. En ik denk dat je wel kunt zeggen, als je met hem leeft, komt het met die regels ook wel in orde. Toch? En het kan zijn dat ik hier het ook wel eens al eerder gezegd heb, maar ik hoor in Psalm 139 een beetje de gelovige reactie op wat Paulus in Athene zegt over God en mensen. Paulus zegt daar dat ieder mens, of die gelooft of niet, dat ieder mens in God leeft, in God beweegt, in God is. Ieder mens. Dus u ook. En ik ook. En jij ook. Je leeft in God. Je beweegt je in God. Je bent in God. Ieder mens. En ik zat te denken van, als je dat een beetje voor wilt stellen, als je daar een beeld bij wil krijgen, zou je misschien kunnen denken aan de dampkring, of wat we wat eenvoudiger zeggen, de lucht om ons heen. Of je het je bewust bent of niet, je leeft in de lucht. Je beweegt je in de lucht, je bent in de lucht. Ja, tenminste, ook op de grond staande ben je in de lucht. En afgezien van wat tijdelijke technische mogelijkheden, geldt voor de dampkring, voor de lucht, dat je je er niet los van kunt maken. Je hebt er hoe dan ook mee te maken. En dat is ook met God zo. Dat is voor u zo, voor mij zo, voor jou zo. Je leeft in God, je beweegt in God, je bent in God. Dan bij de lucht merk je eigenlijk pas wat het betekent om in de lucht te leven en te bewegen en te zijn, als je minder lucht hebt of geen lucht hebt. En ruimte zou je er ook bij kunnen betrekken, maar dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar met God is dat hetzelfde. In hem leef je, beweeg je en ben je. En je merkt pas wat dat betekent als dat niet meer zo is. Of als je door het geloof ontdekt wat dat betekent, zoals David. David merkt door zijn geloof, al in dit leven, wat het betekent om in God te leven, in God te bewegen, in God te zijn. En ergens heeft hij geleerd zich aan die aanwezigheid van God en nabijheid over te geven. Als ik dan toch in u leef, als ik dan toch in u beweeg, als ik dan toch in u ben, dan wil ik mij aan u overgeven en mijn leven met u delen. Mijn leven met u leven. Dat is Psalm 139, een verwoording van een leven dat met God geleefd wordt. En ik vergeet het altijd te zeggen, maar eigenlijk moet het er wel bij. Dat geldt vooral wanneer je hart niet deugt. Of wanneer je een andere kant op wil. En niet de goede. Je kunt immers, als je zo verweven bent, zo dicht bij God bent, als God zo dicht bij jou is, dat je helemaal in hem bent, kun je toch de schijn niet ophouden? Kan toch niet? Je kan toch niet net doen alsof, met God om je heen en bij je. Misschien kun je het even voor jezelf doen, dat je Gods aanwezigheid even uitschakelt en even doet alsof God er niet bij is. Maar dat gaat je niet lukken. Voor jezelf zit er trouwens nog een andere valkuil bij dan, als je God uitzet. Want dan stap je uit die overgave. Dan ga je niet meer met God door het leven. Dan krijg je misschien een manier van geloven waarin je God gaat bewijzen of wil bewijzen dat je het waard bent dat hij naar je omziet. Een verdienmodel zolang ik maar doe wat God van me vraagt, heb ik kans dat het wel goed komt. Maar dat heeft niks met christelijk geloof te maken. Christelijk geloof is, het is verdiend en door bij God en met God te leven, ontvang ik wat Jezus verdiend heeft. Genade. En daar moet je eigenlijk toch heen als je het hierover hebt. Want de kern van wat God wil zien, als hij naar je hart kijkt en naar mijn hart, de kern van wat God wil zien, is dat wij met hem leven. En dat kan niet van nature. Dat kan niet met wie wij van nature zijn. Daar heb je, klinkt misschien wat kinderlijk, een nieuw hartje voor nodig. Een hart dat naar God uitgaat. Volgens de evangelie kun je dat nieuwe hart alleen maar krijgen door je vertrouwen op Jezus te stellen. Op wat hij gedaan heeft. Wat hij gedaan heeft in zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding. Zijn werk maakt dat wie in hem gelooft, een man of vrouw naar Gods hart wordt. En dat hoeft niet van de ene op de andere dag. Daar mag je in groeien, daar mag je in ontwikkelen, daar mag je in ontdekken. Ik heb ooit eens bij een begrafenis iemand horen zeggen dat hij zoveel jaar geleden met zijn vrouw op weg ging naar de eeuwigheid. Dat geldt eigenlijk ook voor het geloof. Je gaat met Jezus op weg naar de eeuwigheid. En onderweg word je gevormd naar het beeld van hem. Door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest word je gevormd naar wat God wil zien in jou. Ik heb wel eens gezegd, wat God ons cadeau doet in de Heer Jezus, dat wordt in ons leven uitgepakt door de Heilige Geest. Je kunt dat niet verdienen, je kan het alleen maar ontvangen, aannemen. Geloven is in de eigenlijke zin van het woord eigenlijk niets anders dan ontvangen wat God je geven wil. Het is geen manier van denken. Het is jezelf toevertrouwen aan hem. Een manier van leven. Door het geloof. God kijkt naar het hart. En hij weet al lang wat hij gaat zien. Dus we hoeven ons niet anders of mooier voor te doen dan we zijn. En als we verkeerde gedachten hebben, verkeerde ideeën, verkeerde verlangens, is het hem bekend. Dus betrek hem erbij. Ga met hem door het leven. En ontdek wie Jezus is in jouw leven. Amen. We gaan met elkaar bidden en danken. Almachtige Vader, trouwe God, dank wel dat we aan het einde van de dienst altijd terug kunnen komen en mogen komen. Eigenlijk altijd wel. Met wat we denken en wat we voelen. Het is nogal wat dat u naar ons hart kijkt. En dat wat u ziet in ons hart bepalend is voor hoe u tegen ons aankijkt. En Heer, we hebben het al gezegd en ook gehoord. We kunnen ons hart niet bedienen. We kunnen niet aansturen wat we willen denken of voelen in ons hart. Het is zoals het is. In als een gebrokenheid en beperktheid is het van nature zoals het is. En zelfs als we een nieuw hart hebben, speelt het oude hart ons nog vaak parten. Wilt u geven dat we de rijkdom ontdekken van wat het betekent dat u ons hart ziet. Dat u zo bij ons betrokken bent, dat u kijkt naar wat ons beweegt, naar wat ons aanstuurt, wat ons keuzes laat maken. U kijkt naar wat er diep in ons verborgen is, soms zelfs voor onszelf. En dank u wel dat u in uw woord laat horen en laat merken dat u, ondanks dat u zoveel van ons weet, toch van ons houdt. Dat u zoveel van ons hield, dat u uw zoon gaf om mogelijk te maken dat wij met u zouden kunnen leven. Wilt u geven dat we dat ook doen? Wilt u ons daarin tegemoet komen? Wilt u ons leren om u daarbij te vragen om ons te helpen, om onze nood en onze problemen daarin met u te delen en samen met u te ontdekken wat het betekent om in dit leven met de dingen die op ons afkomen een gelovige te zijn. Iemand die deel uitmaakt van het lichaam van de Heer Jezus. En geef dat we zo mogen groeien tot eer van u en tot eer van de Heer Jezus in ons geloof, in het laten zien wat het geloof inhoudt, het laten zien wie u bent. Dank wel dat we daarin door u gekend worden, dat er niets is waar u verschrikt of waar u verbaasd over bent, maar dat ons hart open en bloot voor u ligt en dat wij gekend worden. Dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden of we in de komende week mogen ervaren dat u met ons meegaat. Wilt u ons leren onze noden, onze moeite met u te delen. En wilt u geven dat we leren te vertrouwen op uw zorg en uw nabijheid. Dat we in uw hand zijn. Dat bidden we voor onszelf, voor onze kinderen, voor ieder die ons dierbaar is, voor degenen die in de kerk zijn, die thuis meeluisteren. Geef dat aan ons allemaal, zodat we met elkaar mogen ervaren wat het betekent om u te kennen. Dank wel dat we daarom mogen vragen dat er niets is wat voor u vreemd of gek is. Wilt u met ons meegaan, wilt u ons zegenen en bewaren, tot we weer bij elkaar kunnen komen. In uw naam. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Ik zag eigenlijk dat we het Onze Vader nog zouden bidden. Dat mag ook wel. Ja, we kunnen dat ook na de geloofsbelijdenis doen. Ja? Dan sluiten we daar mee af voor de zegen. Dan gaan we ons geloof belijden met een lied. Dat de geloofsbelijdenis op een iets andere manier vertaald heeft. Lied 347 uit de opwekkingsbundel. dan mag ik u zijn zegen ook nog meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.